Dit is het Metropoolcafé met Louis Hubert.
In 2014 verscheen een boekje met een aantal reflecties over kansen en opgaven van metropoolvorming in het gebied van Rotterdam tot Den Haag. Het was het denken voorafgaand aan de formele oprichting van de MRDH. En een van de penvoerders was Pieter Tordoir, professor in economische geografie en urban planning en directeur van het ruimtelijk economisch atelier. Je constatering toen was van mooi gebied, sterke troeven, maar ook opgaven. Het is eigenlijk een eilandenrijk.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Ja, het is natuurlijk een onvoorstelbaar zwaar verstedelijkt gebied. Hè? 2,5, 3 miljoen inwoners eigenlijk op een heel het meest dichtbevolkte provincie van Nederland. In het meest dichtbevolkte land. Maar het is historisch ontstaan als een soort van zwerm van kernen. Met een paar wat grotere steden en veel middelgrote kernen. En met ieder hun eigen specialisatie, hun eigen geschiedenis. Ontzettend veel verschillen.
En verschillende kwaliteiten ook?
Ja, verschillende kwaliteiten. Maar het leeft een beetje naast elkaar. Ja. En dat is ook zo historisch altijd zo geweest. En, ja.
Maar vond je het apart en vind je het apart dat dat hier zo was? Of is dat gewoon net zo goed in omgeving Utrecht, net zo goed in omgeving Amsterdam?
Nee, ik denk dat er in de wereld maar weinig gebieden zijn met zo'n gigantische bevolkingsdichtheid als hier. Waar sprake is inderdaad van zo'n eilandenrijk. Ja, dus er zit heel veel onbenut potentieel, want... Kijk, als je een eilandenrijk, als je dat onderling gaat verbinden, dan als het goed is, dan kan er dus synergie ontstaan. Dus dan wordt het geheel meer dan de som der delen.
Maar het begint dan met begrijpen van waarom die verbinding er niet is geweest. Het gaat over mensen. Of is het, zeg maar, de geografie, de natuurlijke omgeving die ons van elkaar scheidt?
Ja, kijk, er is geen... Ja, dat is een moeilijke vraag waarom dat zo ontstaan is. Goed, daar speelt ontzettend veel historie. Waarom dat gebied zo dicht bevolkt is, maar tegelijkertijd ook zo versnipperd. Wat de conclusie uit dat onderzoek is geweest. En daar zijn dus alle wetenschappers in geschreven het over eens. Van, als je dat onderling beter gaat verbinden en je gaat zorgen voor synergie. Je gaat die variatie ga je binden ook aan stedelijke massa. Dan kun je, als je dat goed doet, kun je zo 20-30% welvarender worden.
Oké, en er zijn voorbeelden in Nederland waarvan je zegt, kijk, daar hebben ze die geschiedenis opgepakt. Van Eesteren bijvoorbeeld, stedenbouwkundige in Amsterdam, jaren 20 van de vorige eeuw.
Ja, kijk, Amsterdam was toen aan het groeien. Amsterdam heeft een aantal grote groeispurts gehad in de 17e eeuw en rond de eeuwwisseling 19e eeuw, 20e eeuw tot in de eind jaren 20 en vervolgens weer de afgelopen 30 jaar. Maar in die tweede groeispurt, dus rond de vorige eeuwwisseling, toen is in de jaren 20 heeft Amsterdam een groot uitbreidingsplan gemaakt voor groei. Maar de opgave hier is eigenlijk nog veel ingewikkelder. En dat was een schitterend plan. En daar heeft de Amsterdamse regio heeft daar eigenlijk tot op vandaag gigantisch van geprofiteerd.
Maar het plan heeft heel lang op de plank gelegen.
Nou...
Want de ringweg in Amsterdam die kwam pas rond de eeuwwisseling.
Het algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam, wat gemaakt is eind jaren 20, begin jaren 30... is een plan geweest waarmee Amsterdam uiteindelijk tot een stad met een miljoen inwoners kon uitbreiden. En Van Eesteren heeft dat gemaakt, overigens met collega's. En die heeft altijd zo jaar of 50, 100 vooruitgekeken. En op die basis echt een lange termijn plan gemaakt. En daar heeft die stad gigantisch van geprofiteerd. Dat ik zei bijvoorbeeld, het is nuttig als een stedelijk gebied groter wordt, op een gegeven moment een ringstructuur aan te leggen. Hè? Want een ringstructuur, als alle wegen allemaal naar het centrum gaan, dan krijg je dus een gigantische congestie. Dus dan is het heel erg nuttig om op een gegeven moment een ring aan te leggen. Dat is veel efficiënter. En dat heeft Van Eesteren al in de jaren 20 van de vorige bedacht, dat dat verstandig is om dat op termijn te gaan doen. Maar daar heb je wel heel veel tijd voor nodig. Maar de stad heeft wel die ruimte voor de ring altijd vrijgehouden.
Ja.
En toen op een gegeven moment in de jaren 80 ook het geld er was om zo'n ring te bouwen, kon Amsterdam dat heel makkelijk doen. Dus die metroring die lag er echt heel erg snel, omdat het was opgepland.
Oké, vertalen we dat nu naar hier? Moeten wij ook zo'n plan hebben?
Nou, dit is een gebied, een bestaand, grootschalig, maar zeer versnipperd, verstedelijkt gebied. Dat is het grootste deel van de provincie Zuid-Holland. En daar wil je meer een systeem van maken. Daar wil je synergie in brengen. En dan moet je dus ook met het bestaande moet je gaan werken. En je kan niet even een nieuwe stad bouwen. Als ik een nieuwe stad bouw, dan doe ik dat natuurlijk met de modernste technologie. En wordt dan overigens dat verouderd dan daarna wel. Maar hier moet je dus met het bestaande materiaal moet je gaan herschikken. En dus dat is een moeilijke operatie.
Ja.
Maar het moet wel gebeuren.
En hoe moeten we dat dan doen?
Allereerst lang vooruit denken. Dus echt durven om een halve eeuw vooruit te denken. Of langer.
Ja.
En het denken in termen van levenscycli. Je weet, stel, ik heb een industriegebied. En ik weet, ja, dit gaat verouderen. Hm. Deze industrie die gaat weg. Die gaat op een gegeven moment, die heeft een nieuwe plekken nodig.
Ja.
Nou, dan moet je weten, oké, we moeten dat moderniseren. Dan gaan we die industrie ergens anders gaan we opnieuw opbouwen met de modernste technologie. Hm. Dan komt er ruimte vrij. We weten dat dat gaat gebeuren. Het gaat misschien wel 20, 30 jaar, dan komt er ruimte vrij. Oude havengebieden.
Ja.
En daar gaan we dan toekomstplannen voor maken. Hoe gaan we die transformeren? Daar gaan we nieuwe woonwijken van bouwen of functionele. Dat is lang vooruitdenken.
Ja, en dan in een tijd waarin technologische ontwikkeling ontzettend snel gaan.
Ja.
En bestuurders nu moeten kiezen. Zet ik in op auto, op OV. En we zagen al met Giuliano Mingardo in het begin van, nou vergeet de auto niet.
Ja.
Wat geef je bestuurders mee van de metropoolregio? Hoe moeten ze het doen?
Nou, je moet inderdaad uiteindelijk natuurlijk dingen doen die het minste risico geven, maar je moet wel ook grote stappen durven zetten.
Minste risico is dat no-regret maatregelen?
Ja, no regret. Maar je moet ook wel op een gegeven moment grote stappen durven zetten. En dat vind ik in deze regio nu. Ik heb het plan bekeken.
Die strategische agenda. Die net
ja, kijk, dat
ja,
is oké. Okay, de komende jaren. Er zijn natuurlijk, dat is gewoon quick wins. Die kun je pakken. En daar staat het vol mee. Dat is goed. Maar op de middellange en op langere termijn, daar komen 400.000 mensen bij. Hoe ga je dat organiseren? We moeten toe naar
een beperkt antwoord op de vraag.
Hier zit nu het grootste energiecomplex in Europa zit in deze stad, in het havengebied. Ja. Ja, dat moet dus een gigantische omslag maken. Dat moeten we heel snel doen. Ja, dat vraagt eigenlijk om een visie als waar het aanleg van een nieuwe waterweg, maar dan weer voor de toekomst.
Ja.
Dat ontbreekt nog een beetje. Daar
maar dan denk je, die kwaliteiten zijn er wel met een TU.
Ja. Ja,
met een Erasmus.
Ja, ja, ja.
Maar
in ieder geval, we moeten voor dit gebied denken aan nieuwe grootschalige investeringen. Echt grootschalige investeringen. Bijvoorbeeld, er moet natuurlijk, er komt hier af en toe misschien een klein stukje OV bij en dergelijke. Maar er moet natuurlijk in deze regio ook een OV-ring worden ontwikkeld. Echt, niet alleen de relatie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar laten we zeggen, via het Westland, het Oostland, er moet in die hele regio natuurlijk ook echt een OV-ring komen. Een groot metropolitaan systeem verlangt zo'n OV-ring.
Oké, okay. Zit je nog heel erg op de regio? Want ken je de ambitie van Westland, die verlangend uitkijken naar trek die Hoekse lijn maar door. En Zoetermeer die zegt, trek maar door naar Rotterdam?
Dat zijn delen van een systeem wat je wil gaan maken.
Ja, maar ken ook het probleem.
Maar
en jij ook.
De blauwdruk voor dat systeem zie ik dus nog niet. Maar die moet er wel een keer komen.
Oké.
Okay. Dat moeten dus stappen zijn in een geheel wat zich gaat ontwikkelen.
Ja.
En dan heb je het probleem, ja, dan moet je wel 50 jaar vooruit kijken. En dan moet je samenhangen met de ontwikkeling van wonen en van werken. En van nieuwe, voor die 400.000 nieuwe inwoners.
Ja.
Dan moet je dus ver vooruit denken.
Ja.
Maar dan kom je wel, als je ver vooruit denkt, op het probleem van, ja, wat wordt de technologie van de toekomst? Hè? Misschien zit de toekomst wel in zelfrijdend individueel verkeer. Wat energetisch helemaal oké is. En dus gewoon individueel. Ja, dan neem je dus zekere risico's. Klopt. Dat is lastig.
Ik hoorde je zeggen, durf.
Ja.
Ja. Ja. Je geeft ons wel te denken, zeker. Maar het is niet allemaal somberheid troef. Want ik had je gevraagd. We maken mooie animaties en visuals over de vervoersbeweging. Hè? Ja. Dat is ook iets wat je meegaf in 2014. Ja. Ja. Zorg dat je meer met elkaar verbindt, infrastructureel. Ja. 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 Dan gaan mensen ook meer bewegen in dat gebied van wonen naar werk.
Maar ik ben dus helemaal niet somber, want dat staat ook in het boekje. Dit hele gebied, deze 2,5, 3 miljoen inwoners, die steeds meer in één dagelijks systeem, in één stad gaan wonen. Daar zit zoveel. Deze regio is dus wereldkampioen op verschillende gebieden.
Noem ze eens, dat doet ons goed.
Nou, allereerst natuurlijk het hele logistiek, industrieel, energetische complex. Wat hier vooral in het Rotterdamse zit. Dat is natuurlijk world leading. Op het gebied van energietechnologie. Op het gebied van maritieme technologie. Op het gebied van logistieke technologie. Op het gebied van het ontwikkelen en het beheersen van wereldwijde netwerken voor goederen die moeilijk te vervoeren zijn. Ja, daar is deze regio natuurlijk gewoon absoluut het belangrijkste gebied in Europa. Een Europese troef. En dan hebben we in het gebied ook nog eens een keer een institutioneel complex van institutionele activiteiten. Governance, non-governance. Wat ook eigenlijk steeds meer world leading wordt. En er zitten gemeenschappelijke dingen. Op het terrein van veiligheid.
Cybersecurity bijvoorbeeld.
En alle technologie die daarbij komt kijken. Okay. Want je praat hier over energie. Je praat over hoogwaardige kapitaals. En omvangrijke kapitaalsgoederen. Die moeten kunnen worden beveiligd. Hè? Ja. Daar is deze regio ook world leading in.
Hartstikke mooie voorbeelden.
Dus je hebt ongelooflijk veel competenties. En als je daar synergie tussen kan creëren.
Ja dus dan moet je elkaar gaan opzoeken.
Ja.
Jij bent gaan uitzoeken of we dat nu meer doen dan voorheen. En heb dat geplaatst in een randstedelijk perspectief.
Ja, ik doe dus onderzoek en dan heb je data nodig. En, dus ik heb mijn databestanden even geraadpleegd. Dit is vrij simpel inderdaad. Het zijn gewoon vervoerswegen van burgers. Hè? Hoe burgers wegen. En dit zijn de blauwe lijnen zijn de relaties tussen gemeenten. Die burgers maken reizen tussen gemeenten. Met de grootste absolute toename in de periode tussen 2010 en 2022. Dus het gaat echt heel recent. Ja, mooi. Net data van 2022 binnen. Dus dat kon ik mooi doen. En dus er zijn de gebieden in de Randstad waar je de sterkste ontwikkeling van de mobiliteit ziet. Overigens, dat kan er ook wel uitsplitsen naar openbaar vervoer, auto en zo. Dus dit is even alle mobiliteit. En dan zie je, dat is interessant. We hebben vaak over Amsterdam en Utrecht, die steeds maar één geheel vormen. Dat is inderdaad een hele, dat is wel de sterkst groeiende vervoersrelatie. Is die tussen de stad Amsterdam en de stad Utrecht. Maar voor het overige, als we kijken naar de ontwikkeling van vervoersbewegingen en dus interactie binnen zo'n metropolitaans gebied, dan zien we vooral in de zuidvleugel van de Randstad de sterkste ontwikkeling. En dat vond ik zelf wel een opvallend resultaat, had ik niet verwacht. Want dat was in dit boekje nog, met data uit 2010, 2011, van opvallend hoe zwak de relatie was tussen Den Haag en Rotterdam. Terwijl je hier ziet dat die dus zich sterk ontwikkelt. Ook Zoetermeer, Rotterdam. Dat soort relaties ontwikkelen zich zeer sterk.
Durf je dan zo ver te gaan van, nou, dat heeft wel mee te maken dat jullie elkaar als gemeente ook meer opzoeken?
Waar het in ieder geval met de burgers zoeken elkaar meer op in deze regio, letterlijk.
Voor wonen,
en
voor
de burgers
werk.
En de werkgevers en de werknemers en de detailisten en de consumenten. Die zoeken elkaar steeds maar op het niveau van de hele metropoolregio op. Dus die metropoolregio gaat inderdaad letterlijk steeds meer als één stad functioneren. Ja. Dat komt uit deze cijfers.
Ja, gouden kans dus voor regionale samenwerking.
In principe zou dit ook echt welvaartswinst moeten geven. Dus daar worden we met z'n allen beter van.
Okay.
Dat kunnen we overigens ook onderzoeken of dat zo is. Maar goed, dat vereist nader onderzoek.
Ja. Je had nog één grafiek.
Dit is. Ik had er één.
Consumentenverkeer.
Ik had even uitgesplitst in consumentenverkeer. Dat zijn verkeer voor winkelen en voor recreatieve voorzieningen en voor zorg en onderwijs en dergelijke. En daar zie je dat eigenlijk ook. Daar zie je die metropools eigenlijk ontwikkelen. Er wordt steeds meer echt een netwerk van bewegingen op dat hele metropoolniveau. En hetzelfde geldt ook voor het woon-werkverkeer. En het woon-werkverkeer is belangrijk, betekent dat arbeidsmarkten dus ook steeds meer op het niveau van de hele metropoolregio zich gaan ontwikkelen.
Ja.
En dat is heel goed nieuws. Want hoe groter arbeidsmarkt, hoe groter de vijver van arbeid, hoe makkelijker het is voor mensen die werk zoeken om het te vinden. En hoe mensen die, werkgevers die mensen zoeken om ze ook te vinden.
Okay.
Hoe meer je kunt, makkelijker je kunt specialiseren. En daardoor hoe beter die arbeid zich kan verdelen. En die arbeidsdeling geeft uiteindelijk, is dat de belangrijkste bron voor de welvaart.
Okay. In de Pieter, dank je wel.
Hier worden we beter van.
Ja, zeker. De stemming ook.
Maar je moet het wel accommoderen. Dus je moet wel, dat betekent meer vervoer. Dus je moet wel inderdaad de transportsystemen uitbreiden, aanpassen. Je moet.
Nou ja, de metropoolregio, die 21 gemeenten samen, zijn vervoerregio. Dus
ja.
Die meneer had een vraag.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook bedankt voor de invitatie. Fantastische middag. De professor ook, bedankt voor zijn uitleg. Mijn naam is Jos Kester. Ik meende eigenlijk een vraag te gaan stellen met betrekking tot de metropool direct. Maar u heeft de metropool al wat opgeschroefd van 4000 vierkante kilometer naar 12.000 vierkante kilometer. Als u het nu eens naar 40.000 vierkante kilometer zou gaan doen, dus heel Nederland.
Ja.
In hoeverre gaat u dan uw probleem, wat u in feite hier zojuist schetste, oplossen?
Nou, dat maakt het gek genoeg alleen maar makkelijker. Kijk, want je moet kunnen denken op verschillende schaalniveaus. De samenleving is ruimtelijk een gelaagd netwerk. Van de buurt tot aan heel Europa, als het ware. Maar wat een heel belangrijk schaalniveau is, zeg maar, de dagelijkse bewegingen, die spelen zich vooral af in zo'n metropoolregio. Maar zo'n metropoolregio moet als geheel ook weer geschakeld zitten in een breder stedelijk netwerk. En dat bredere stedelijk netwerk, wat dan van belang is, dat is niet alleen de Randstad, maar dat gaat ook door naar Brabant en dat gaat door naar België. En zelfs door naar het Roergebied.
Ja, dan
En je moet op al die niveaus moet je verbindingen maken. En die verbindingen moeten dus ook een hele goede, logische, hiërarchische structuur hebben. Voor Rotterdam Den Haag. Ik kom net uit Brussel met de haast. Het is een fantastische. Ik ben een uurtje naar Brussel in Rotterdam. 1 uur.
Pieter.
Supersnel. Ja. Supersnel. Maar dan moet ik wel, als ik aankom op het Centraal Station, moet ik dan vervolgens natuurlijk ergens naar een bestemming. En dan moet ik ook makkelijk kunnen komen. Nou, dat was vandaag was het een wandeling hier naartoe. Prachtige wandeling. Maar dat is hier in de stad goed geregeld.
Maar ik hoor u tegelijkertijd, in uw uiteenzetting, hoor ik u ook bepaalde angst, voorspellingsangst maken.
Ja.
In die zin
ja.
Vraag ik me dan aan u af, in hoeverre kijkt u tegen het advies aan van de Raad voor de Leefomgeving, die een aantal jaren geleden al tegen de minister van Infrastructuur heeft gezegd, je moet de activiteiten van de Rotterdamse haven, die moet je op gaan splitsen naar het noorden en naar het zuiden. En dat mis ik eigenlijk een beetje in uw betoog.
Naar het noorden?
Naar de Eemshaven en naar Terneuzen. Dat heeft de Raad voor de Leefomgeving, die heeft dat een aantal jaren geleden al tegen de minister van Verkeer en Waterstaat gezegd. En nogmaals, hoor u natuurlijk een aantal.
Ik ben daar lid van geweest, maar dat was na mijn tijd.
Volgens mij heeft u beide dan iets bij het drankje nog
dat
even.
Dat lijkt mij, zoals u het nu zegt, lijkt me dat een vrij dom advies. Maar goed, ze zullen daar een reden voor gehad hebben.
En waarom vind je het dom?
Ja, kijk eens hier. Dat hele maritiem-industriële complex wat hier zit. Dat is natuurlijk ook via arbeidsmarkten en met technologie en met Delft is dat allemaal aan die regio gebonden. En dat is een world leading complex. Dat is het, hier zit het meest productieve industriële complex ter wereld. Dat is echt, dat is een, dat als je dat weglaat, dat kan je niet verplaatsen naar andere aan, want dat is, maar het moet natuurlijk wel, dat hele complex moet heeft natuurlijk een gigantische milieutechnische en technologische uitdaging voor de boeg.
Die dat heb wel. Je ook benoemd.
Dat wel.
En die moeten we gezamenlijk oppakken.
En die moet je oppakken. En dat kan ook. Die kennis die zit hier. Maar dat moet wel gebeuren. Ja. Dat
stel
wel.
Voor, Pieter is er nog, om met een drankje in de hand de vragen aan Pieter nog te stellen die je hebt. Fijn dat jullie er waren. Dank je wel.
Dit was het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Blijf ons volgen via je favoriete podcast-app.